vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons luisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De plaatsvervangende Poolse ambassadeur in Indonesië, Peter Verlus, bracht een werkbezoek aan Pontianak om mogelijke samenwerking met de provinciale regering van West-Kalimantan te onderzoeken. Vice-ambassadeur Peter Verlus zei op donderdag dat een van de belangrijkste aandachtpunten van dit bezoek het verkennen van mogelijkheden voor maritieme energie, gezondheidszorg, digitalisering en transportsamenwerking was. Peter merkte op dat Pontianak fungeert als de belangrijkste haven en terminal in de internationale wateren tussen Kalimantan, Sumatra en de Chinese Zee. Dus Polen is geïnteresseerd in samenwerking met Indonesië. Het bezoek van Peter heeft ook tot doel mogelijke studenten en uitwisseling en gezamenlijke onderzoeksprojecten te bespreken. We gaan naar het volgende nieuws. Het F1 Powerboat Wereldkampioenschap op het Tobameer, Noord-Sumatra op 2 en 3 maart zou een multiplier effect kunnen hebben op de nationale en lokale economie. Dit zei de minister van Toerisme en Creatieve Economie Sandiaga Uno tijdens een online persbijeenkomst in Medan op donderdag. Sandiaga zei dat zijn partij ook doorgaat met het geven van trainingen aan actoren uit de creatieve economie in het Tobameer, zodat dit een economische impact van 500 miljard rupiah zal hebben. Ondertussen zei Samsul Purba, de plaatsvervangend CEO van MGPA F1 Powerboat Tobameer, dat de Tobameer-serie, de eerste serie, is die dit jaar wordt gehouden. Samsung zei dat dit evenement werd bijgewoond door 18 renners van 9 teams uit het buitenland. Daarnaast werd de F1 Powerboat Tobameer serie van dit jaar ook gecombineerd met het Nationaal Aquabike Championship. Samsung voegde eraan toe dat er ook een solo bolon wedstrijd of drunken boat was om de tradities van het Batak volk nieuw leven in te blazen. Deze wedstrijd wordt op de eerste en tweede dag betwist en waaraan de lokale gemeenschap deelneemt. We gaan naar het laatste nieuws. Agung Wicaksono, Adjunct for Financiering and Investingen bij de Nieuwe Hoofdstad Nusantara of IKN, zei dat de intensiteit van de bezoeken van investeerders aan de archipel aan de Nusantara blijkt geven van interesse in investeringen in de regio. Agung hoopt dat dit een indicatie is van de toenemende belangstelling van investeerders voor de Nieuwe Hoofdstad, na de vreedzame verkiezingen die stabiliteit brachten als voorwaarde voor investeringen. Zoals gemeld in het persbericht van de Nieuwe Hoofdstad Authority, bezoek van een delegatie van een groep van de grootste bouwbedrijven in Centraal-Azië afkomstig uit Kazachstan. Het bedrijf bouwde de hoofdstad Astana, de nieuwe hoofdstad van Kazachstan die in 1997 werd gebouwd. Dit bezoek was het tweede bezoek van het drijf aan de nieuwe hoofdstad. Eerder had de stad Astana in Kazachstan een samenwerking met de zusterhoofdstad opgezet met de nieuwe hoofdstad. Dat was het nieuws. Voice of Indonesia Method Commentary. Op 10 februari 2024 vaardigde de militaire junta van Myanmar een bevel uit ter handhaving van de wet op de militaire dienst van het volk van 2010, waardoor mannelijke burgers van 18 tot 35 jaar oud en vrouwelijke burgers van 18 tot 27 jaar in aanmerking kwamen om in het leger te dienen. Degenen die militaire dienst ontduiken of anderen helpen de militaire dienst te ontwijken, kunnen worden onderworpen aan gevangenisstraffen van maximaal 5 jaar. De woordvoerder van de militaire junta van Myanmar, Saw Min Thun, zoals geciteerd door AFP, zei dat de plicht om het land te beschermen en te verdedigen niet alleen voor de soldaten geldt, maar ook voor alle burgers. Op woensdag citeerden lokale media een militaire woordvoerder die zei dat het programma in april van start zou gaan en elke maand 5000 mensen zou verwerken. Er zijn echter geen plannen met betrekking tot het verwerven van vrouwen. Analisten beweren dat het dienstplichtbevel tot stand kwam omdat de junta moeite had nieuwe leden te recruteren om de grootste uitdagingen op het slagveld het hoofd te kunnen bieden. Met dit dienstplichtbeleid lijken de gevechten tussen junta-troepen en oppositiegroepen steeds eindlozer te worden. Zoals geciteerd uit Kompas.id op 1 februari, zijn sinds de staatsgreep op 1 februari 2021 meer dan 4.400 mensen gedood en minstens 25.000 mensen vastgehouden. Gevechten tussen oppositiekrachten en de militaire junta veroorzaakten ook massale ontheemding. Uit de meest recente cijfers van de VN, zoals geciteerd.news.un.org, blijkt dat bijna 2,7 miljoen Myanmarezen in het hele land intern ontheemd zijn. Dit dienstplichtbeleid is, zoals gesteld door Tom Andrew, speciaal rapporteur voor de mensenrechten situatie in Myanmar, een dreiging voor de veiligheid van burgers. Als de gevechten tussen de militaire junta en oppositiegroepen voortduren, zal het aantal doden en massale ontheemding blijven toenemen. Andere landen moeten, zoals Tom Andrews heeft opgeroepen, concrete, gecoördineerde stappen ondernemen om de voortdurende toename van het aantal slachtoffers onder de burgers van Myanmar te voorkomen. Dit omvat onder meer het verminderen van de toegang van de junta tot wapens en financiering. Zoals geciteerd uit nhk.org.jp, importeert Myanmar wapens en grondstoffen voor de productie van wapens uit verschillende landen zoals Rusland, China, Singapore, India en Thailand, ter waarde van minstens 1 miljard dollar. Deze landen kunnen bijdragen aan de vrede in Myanmar door de toegang van de junta tot wapens te beperken. Naast het voorstel van Tom Andrews zijn er veel stappen gezet om te streven naar vrede in Myanmar. Bijvoorbeeld via de 5-point consensus die de ASEAN in april 2021 heeft aangenomen, of druk op de inspanningen van verschillende westerse landen. Ze hebben echter niet allemaal bevredigende resultaten opgeleverd. Zowel Indonesië als lid van de ASEAN als andere landen in de wereld hopen echt dat er snel vrede in Myanmar kan worden gerealiseerd. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 16 februari 1959. Fidel Castro werd premier van Cuba. Op 16 februari 1959 werd Fidel Castro beëdigd om premier van Cuba te worden. Castro was commandant van de Cubaanse strijdkrachten die erin slaagden op 1 januari 1959 de macht te grijpen van de militaire regering van president Fulgencio Batista in ballingschap. De positie van premier werd het begin van Castro om 49 jaar leiding te geven aan Cuba tot hij in februari 2008 met pensioen ging. We gaan verder met de gebeurtenis van de verjaardag van de provincie Gorontalo. Op 16 februari 2001 werd Gorontalo officieel aangewezen als de 32e provincie van Indonesië op basis van wet nummer 38 van 2000. De stad Gorontalo dat bekend staat als een van de steden van handel, onderwijs en het centrum van de ontwikkeling van de islamitische cultuur in Oost-Indonesië, werd aangewezen als de hoofdstad van de provincie Gorontalo. Voor de oprichting van de provincie Gorontalo maakte de stad Gorontalo deel uit van de provincie Noord-Sulawesi. We beëindigen met de geschiedenis van de inwerking-treding van het Kyoto-protocol. Het Kyoto-protocol is een wijziging van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, een internationale overeenkomst over het broeikaseffect. Landen die dit protocol ratificeren, zetten zich in om de uitstoot van kooldioxide en de uitstoot van broeikasgassen en 5 andere broeikasgassen te verminderen. Het Kyoto-protocol werd op 11 december 1997 in Kyoto, Japan aangenomen en trad in werking op 16 februari 2005. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
Meninggalkan dirimu. tertawan hati.
Voice of Indonesia.
President Joko Widodo gelooft dat elektrische voertuigen de toekomst zijn van de Indonesische autowereld, omdat Indonesië over nikkel en andere grondstoffen beschikt. Hij maakte dit bekend in zijn verklaring na de officiële opening van de autotentoonstelling van de Indonesia International Motor Show 2024 op de Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta op donderdag 15 februari. Hoewel de regering geen plannen heeft om de prikkels voor elektrische voertuigen te verhogen, zei de president dat de regering een aantal prikkels heeft gegeven om de verhoogde productie van elektrische voertuigen in Indonesië te stimuleren. Deze prikkels omvatten onder meer een verlaging van de belasting over de toegevoegde waarde. Door deze prikkels te bieden hoopt de president dat de Indonesische elektrische auto-industrie kan concurreren met andere landen. Bovendien heeft Indonesië het potentieel en de kracht om batterijen voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Bovendien zei de president dat deze prikkels werden gegeven aan alle fabrikanten van elektrische voertuigen, inclusief degenen die elektrisch openbaar vervoer produceren. Iedereen wordt aangemoedigd om alles in Indonesië te produceren. De president hoopt dat alle merken elektrische voertuigen in Indonesië zullen worden geproduceerd, omdat Indonesië over de kracht van batterijen voor elektrische voertuigen beschikt. De autotentoonstelling van de Indonesia International Motor Show 2024 vindt plaats van 15 tot en met 25 februari 2024. De tentoonstelling van dit jaar heeft de titel IIMS Infinite Life en is gevuld met verschillende automerken uit de wereld. Luisteraars, dat was Indonesia Ku voor vandaag.
Sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku I'm not afraid to die.
Gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, reizend naar Kuningan en Cirebon, West Java, daar is de culinaire Rara Gudeg, die je als souvenir kunt kopen. Dit culinaire gerecht heeft een droge textuur, zoete smaak en is verpakt in oliepapier. In 2017 werd Rara Gudeg geregistreerd als immaterieel cultureel erfgoed in de categorie traditioneel culinair op de website immaterieel cultureel erfgoed van het ministerie van Onderwijs en Cultuur van de Republiek Indonesië. Luisteraars, Rara Gudeg is gemaakt van rijstmeel gemengd met clear rijst, kokosnoot en suiker. Rara Gudeg heeft een typische bruine kleur met een formaat van 1x2 cm. Voor degenen onder u die geïnteresseerd zijn in het kopen van culinaire hoogstandjes als souvenir, u kunt ze kopen in souvenirwinkels of traditionele markten in de gebieden Cirebon en Kuningan. De prijs ligt rond de 18.000 rupiah per pakket. Luisteraars, Rara Gudeg bestaat al sinds het Nederlandse koloniale tijdperk. Aanvankelijk werd deze taart opgenomen in de gerechten tijdens het feestevenement, vooral de inhoud van de besek, of voedsel dat in een geweven bamboedoos werd geplaatst, zodat de deelnemers aan het feest mee naar huis kunnen nemen. In zijn ontwikkeling is deze taart niet alleen bedoeld om feestelijke doeleinden, maar is hij uitgegroeid tot een gerecht of begeleidende taart bij het ontspannen, thee drinken in de middag. Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
menu naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Luisteraars, Indonesië houdt via InJourney opnieuw F1 Powerboat, die van 2 tot 3 maart 2024 wordt gehouden op het Tobameer, Noord-Sumatra. F1 Powerboat is een motorboat race evenement georganiseerd door de Union Internationale Motonautique, of UIM. F1 Powerboat op het Tobameer zal beschikken over 18 internationale racers uit ongeveer 10 landen. Dit jaar zal het evenement uitgebreider zijn met Batak-culturele nuances, waarbij de Batak-cultuur wordt gecombineerd met de schoonheid van het Tobameer. Minister van Toerisme en Creatieve Economie Sandiaga Salahuddin Uno hoopt dat er een multiplier effect zal zijn van de F1 Powerboat op het Tobameer, Noord-Sumatra, dat met 20-25% zal toenemen ten opzichte van de eerdere economische impact van 391 miljard. Rupiah. Ondertussen zei de minister van Jeugd en Sport van Indonesië, Dito Aryo Tejo, dat de regering met de lancering van het watersportevenement op het Tobameer een speciale academie zal voorbereiden om atleten op te leiden zodat ze kunnen concurreren in internationale kampioenschappen zoals de F1 Powerboat en Aquabike Jetski Wereldkampioenschap. Niet alleen racen, F1 Powerboat zal ook side-events presenteren om dit evenement te verlevendigen. Sommigen daarvan omvatten de solubolon of traditionele bootcompetitie tussen districten in heel Noord-Sumatra en ook de eerste Aquabike Indonesian Championship Series, waaraan ongeveer 30 Indonesische jetski-atleten zullen deelnemen. Tijdens dit evenement worden er 2 categorieën verreden, namelijk endurance en parallel slalom. Daarnaast zijn andere nevenevenementen van het F1 Powerboat evenement, het cultureel festival en de MKMO producttentoonstelling van 29 februari tot 3 maart 2024. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka, karena ku selalu yang salah. Jujur aku teramah. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka, karena ku selalu yang salah. Jujur aku teramah. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi.
kita harus saling miliki.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een popliedje uit de regio Buton, Zuid-Sulawesi, met de titel Wandiyundiyu. Dit liedje vertelt het verhaal van een moeder die in een zeemeermin veranderde omdat ze te lang in de oceaan zwom, op zoek naar voedsel voor haar kinderen. Oké, luisteraars, dit is Olan Maleo met het liedje Wandiyundiyu. Veel plezier!
Oh,
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Pisang silat, pisang timbatu, ku kangen akan bacampur cuka. Menjadi tulak apa sangku, sagi berdoa iman di dada. Sambah sujud ampuni dosa, kasih satu mat dalam dunia. Kiliran si banyu mata, kampung nang jauh bakal ku tuju, kampung nang jauh ku tuju. Mulai lawan bismillah, batis nang kanan ku langkahkan, lalu tawakal ala Allah. Jadi sangku mulai lawan bismillah, batis nang kanan ku langkahkan, lalu tawakal ala Allah. Itu pang jadi sangku. Sama sujud ampuni dosa, kasih satu mat dalam dunia. Kilir-kiliran si banyu mata, kampung nang jauh bakal ku tuju, amalan iman sangku.
Banyu mata, kampung nan jauh bakal ku tuju amal wan iman sanguku ya
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz, website www.oinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebook-pagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!